Welkom bij The First Bastion. Eerst even een kleine disclaimer. Ik ben geen financieel adviseur, geen beleggingsadviseur. Ik geef dus ook geen advies. Doe je eigen onderzoek. Ik kan posities hebben in de assets die ik bespreek. En ook ik maak fouten, dus houd het allemaal in je achterhoofd. Nou, dat gezegd hebbende, vandaag ga ik het hebben over MicroStrategy. Ik heb bij The First Bastion heb ik een soort framework gemaakt hoe ik naar de Bitcoin-markt kijk, hoe ik naar de financiële markt kijk, hoe ik naar macro-economie kijk en hoe dat allemaal zich met elkaar verhoudt. Voor vandaag ga ik niet te veel over dat framework hebben. Ik ga andere video's maken waarin ik dat framework aan zich uitleg. En iedere keer bij ieder nieuwsbericht of bij iedere ontwikkeling ga ik een stukje daarvan ga ik behandelen en ga ik uitleggen en ga ik laten zien hoe dat zich met het grote plaatje zich verhoudt. En vandaag wil ik het dus vooral hebben over MicroStrategy, het bedrijf van Michael Saylor. En ik wil heel veel mensen die de Bitcoin space in de gaten houden kennen Michael Saylor en kennen MicroStrategy. Maar ik wil vandaag toch een kleine deep dive doen in de recente ontwikkelingen. Dus laten we daarmee starten. Onderdeel van mijn framework is de narratives die op dit moment spelen. Dus je hebt ieder jaar of iedere cycle heb je andere narratives die een groot of een kleine impact hebben. Dus ik kijk nu vooral naar de narratives die een grote impact hebben op dit moment. En die probeer ik bij te houden. En daar wil ik jullie van op de hoogte houden. Een van die narratives dus is de Bitcoin Game Theory, die zich nu steeds verder lijkt uit te spelen. En met name de corporate treasuries. Dus er zijn steeds meer beursgenoteerde bedrijven die Bitcoin gebruiken als primaire treasury asset. Dus ze zeggen niet alleen ik koop Bitcoin om te speculeren. Nee, ik ga eigenlijk ons hele treasury of een grote deel van onze corporate treasury ga ik omzetten in Bitcoin. En MicroStrategy is daarmee begonnen in 2020. En dat is meteen ook het nieuws dat ik wil brengen. Tweedelig. Ze hebben weer laten weten dat ze voor 800 miljoen senior notes gaan uitgeven. En met die opbrengsten willen ze Bitcoin kopen. Maar ook ander nieuws is namelijk in 2020, in december 2020, hebben ze datzelfde gedaan. Ze hebben toen 650 miljoen opgehaald. En die hebben ze recent afgelost. En ik wil daar even op inzoomen. Dus, wat hebben we hier? 11 december in 2020 is er 650 miljoen opgehaald. En dus er zijn converteerbare senior obligaties uitgegeven door MicroStrategy die een vervaldatum hadden van 2025. En die kregen een jaarlijkse rente van 0,75%. Toen stond de rente dus nog ook een stuk lager dan nu. Ook bij de centrale banken, want ze zijn pas eind 2021 of begin 2022 zijn centrale banken gestart met het verhogen van de rentes. En die, de voorwaarden of de regels die bij die obligaties horen, was dat vanaf 20 december 2023 kon MicroStrategy die obligaties afkopen voor contant geld als de aandelenprijs minstens 130% was gestegen. En de conversieratio was toen afgesproken 2,5 aandeel per $1000 obligatie, wat neerkwam op een prijs van $398 per aandeel. Maar let op, het aandeel was toen $284 waard. Dus ze pakten toen al een mooie premium van 30-35% op dat aandeel. Dus, en dat gaan we zo meteen ook zien. Want wat gebeurt er nu? Er waren twee dingen die kort op elkaar gebeurden. Het persbericht dat ze opnieuw geld gingen ophalen, 800 miljoen. Of ze begonnen met 500 miljoen, maar er was zoveel vraag dat ze uiteindelijk 800 miljoen hebben kunnen ophalen. Maar ook dat zij Dit bericht kwam op 15 juni volgens mij. Dat zij per 15 juli die 650 miljoen die in 2020 was geleend gaan converteren naar aandelen. En dat is interessant, want de vraag is, hoezo zou je dat doen als MicroStrategy? En is dat gunstig voor degene die die obligaties hadden gekocht, ja of nee? Nou, daar wil ik even op inzoomen. We zijn nu 3,5 jaar verder. En met die conversieratio van 2,5 aandeel per $1,000 zou je nu kunnen zeggen, of ja, we weten de daadwerkelijke waarde pas in 15 juli. Maar als we nu even ongeveer naar de koers kijken, is dat 1450, toen ik het opschreef was 1495. Dus nu is als je die obligatie nu, die $1,000, converteert naar 2,5 aandeel MicroStrategy, is dat ongeveer waar $3,750. Dat betekent dat die obligatiehouders 275% rendement hebben gemaakt. Dus enorm. En dat is naast de rente die is uitgekeerd. Nou, die valt natuurlijk helemaal in het niet. En wat ik wil laten zien, een paar interessante dingen die hierbij horen, is het heeft minder sterk geperformd dan dat je gewoon aandelen MicroStrategy zou kopen. Want dan had je meer dan 400% rendement gemaakt als je op 11 december 2020 had gekocht en dan nu op 15 juni zou verkopen. Maar als je kijkt naar de performance van Bitcoin zelf, dan zit je op 250% rendement sinds 11 december 2020. Dus dat wil zeggen dat je Bitcoin hebt geoutperformed met die obligaties, terwijl je een ander risicoprofiel hebt. En dat het ook toegankelijker, zeker toen toegankelijker waren voor beleggers om een Bitcoin exposure te hebben of voor exposure aan een bedrijf die in Bitcoin belegt. Want stel Bitcoin had gedaald, dan had je ook nog het bedrijf die ja winsten maakt en die misschien wel de couponrente gewoon had kunnen doorbetalen. Dus je hebt een heel ander risicoprofiel dan dat je Bitcoin bezit of aandelen bezit. En dat je nu achteraf toch nog Bitcoin hebt geoutperformed. Dus dat is echt bijzonder. Maar de vraag is ook, hoezo zou MicroStrategy nu niet gewoon die 650 miljoen, hoezo zouden ze niet Bitcoin verkopen? En met die opbrengsten dan eigenlijk die 650 miljoen aflossen? Dat zou ook kunnen, want dat was aan hun. Ze hadden zelf die optie om daarvoor te kiezen. Ik denk dat het te maken heeft met het volgende. Namelijk dat er wordt gekeken naar, is het aandeel van MicroStrategy nu overgewaardeerd of ondergewaardeerd ten opzichte van de hoeveelheid Bitcoin die MicroStrategy op de balans heeft staan? Nou, ik heb hier een chart gemaakt waarbij ik eigenlijk in dollars uitdruk hoeveel nu de waarde is per aandeel, hoeveel Bitcoin er per aandeel is en daar de huidige dollarwaarde van. Dus zeg maar dat het aandeel, pre-opening is het 41,21 en er is nu, ze hebben nu ongeveer 0,012776 Bitcoin per aandeel. Sets per share is dat dus 1.200.000. En als je die dus even, gaan we even terug. Als je daar de Bitcoin koers, de huidige Bitcoin koers keer die hoeveelheid Bitcoin per aandeel, dan kom je dus op $827. En hieronder heb ik in percentages, laat ik zien dus hoeveel eigenlijk het aandeel is meer waard is dan de onderliggende waarde aan Bitcoin. Nou, moet ik hier meteen bij zeggen, dit is geen reële manier om naar de waarde van het aandeel te kijken. Want dit is niet volledig. Je kijkt hier namelijk alleen maar naar de asset kant en niet naar de liabilities kant. En je kijkt hier niet naar wat het bedrijf doet op basis van gewoon de operationele resultaten. Dus dit is geen goede manier om, geen volledige manier om de aandelen van MicroStrategy te waarderen. Maar het is wel een versimpelde manier om te kijken, oké, hoeveel Bitcoin heeft MicroStrategy per aandeel en hoeveel is dat waard en hoeveel ruimte is daar nu tussen? En het interessante is, hieronder zie je dus in percentage uitgedrukt of die koers, de aandelenkoers van MicroStrategy, dus onder is ondergewaardeerd ten opzichte van hoeveel bitcoins ze hebben of overgewaardeerd. En ik denk dat Michael Saylor en zijn companen nu kiezen om aandelen uit te geven en niet in bitcoin te verkopen. Hij wil überhaupt geen bitcoin verkopen. En hij geeft nu liever relatief overgewaardeerde aandelen uit. En die geeft hij aan die obligatiehouders, zodat hij geen bitcoin hoeft te verkopen. En misschien wat ook meespeelt, is het feit dat omdat het zo'n goede deal is, dat je ook weer heel veel weer nieuwe investeerders kan vinden voor nieuwe ronden, zoals die 800 miljoen die net is opgehaald. En daarvan is ook al bekend dat zij meteen daar 11.931 bitcoin van hebben gekocht. Dus zij hebben nu 226.331 bitcoin op de balans staan, met een gemiddelde aankoopprijs van $36.000. Maar dit is niet het hele verhaal. En dat is waarom ook ik die video wilde opnemen. Sommige mensen beseffen dit, anderen niet. Dus ik wil dat even uitleggen. En ik wil sowieso bij The First Bastion vaker nieuws uitleggen, waarbij je kijkt naar first order effects, second order effects en third order effects. We gaan verder kijken dan alleen de gebeurtenis nu. Maar ik wil ook met jullie kijken, wat zijn daar mogelijke gevolgen van? En daarbij nog, hoe kan je daar als investeerder of als persoon nou mee omgaan? Dat is erg belangrijk. Wat er gebeurt is een bepaalde cyclus, is een bepaalde feedback loop gaande. Want ze zijn begonnen met het kopen van Bitcoin in 2020. En ze zijn geld gaan lenen om Bitcoin te kopen. Dus er is een leveraged game aan de hand, waardoor het aandeel aantrekkelijk wordt voor mensen om een bepaalde exposure te hebben, een bepaalde blootstelling aan de koers van Bitcoin. Maar ook nog, dus ze kunnen het makkelijk aankopen via hun broker account. Maar er zit ook een soort een multiplier effect in, die men niet makkelijk zelf kan creëren, omdat zij niet snel geld kunnen aantrekken om eigenlijk hetzelfde spelletje te spelen wat Michael Saylor speelt. Want het mooie aan de instrumenten die hij gebruikt is dat ze niet, dat noemen ze mark-to-market. Als jij op een exchange geld leent om daarmee bitcoin aan te kopen, die waarde van die bitcoin die als onderpand dan geldt voor jouw portefeuille, die wordt elke seconde eigenlijk gemarkeerd met de huidige marktwaarde. En als de koers kortstondig naar beneden gaat, dan kan het zijn dat jij wordt geliquideerd. Zijn obligaties, zijn leningen staan er los van. Hij heeft gewoon een termijn afgesproken, dus over 8 jaar betaal ik het terug. En wat het bedrijf tussendoor gaat doen, er zit wel een clausule in dat als ze echt een andere koers gaan varen, dat dan op vraagbaar wordt. Maar als zij gewoon dezelfde koers varen, dan worden die leningen niet zomaar opgevraagd. En zij hoeven dus, Michael Saylor, MicroStrategy, hoeven dus niet hun bitcoin te liquideren om dat geld tussentijds terug te betalen. Dus dat is een manier van geld lenen dat de normale burger niet zomaar kan. En dat is ook wat ik bij de First Bastion dus wil uitvergroten en wil onderzoeken, is juist eigenlijk wat Michael Saylor en MicroStrategy doen, is een niet schaars goed inruilen voor schaarse goederen. Dus dollars, ze zijn natuurlijk, je kan er niet heel makkelijk aankomen. Alleen we weten dat ongeveer met 6 à 7% dat de geldvoorraad jaarlijks met 6 à 7% stijgt. En de Bitcoin-voorraad die stijgt nu na de halving nog met 0,8%. Dus, en dit schrijft Severdien Emmoes ook in zijn boek, de Bitcoin Standard, dat uiteindelijk gaat kapitaal stromen naar het hardste geld, het beste geld. En Michael Saylor zegt, Bitcoin is het beste geld op dit moment. Dus hij doet een soort speculatieve aanval op het fiat geld, op de dollar. Dus hij zegt, hij wil de short de dollar, dus hij wil dollars lenen en daarmee Bitcoin kopen. Maar wat gebeurt er, omdat zij Bitcoin op de balans hebben staan? Dus zij kopen Bitcoin aan. En Bitcoin stijgt in percentage. Hè? Dus in 2020 stond Bitcoin zeg maar op tussen de $10,000 en op een gegeven moment ging het $18,000 toen hij die uitgifte deed van die senior notes. Maar het aandeel gaat dus ook omhoog. Dus het aandeel MSTR gaat omhoog. Vervolgens, wat ik net heb laten zien, is dat eigenlijk het aandeel harder is gestegen dan de onderliggende Bitcoin waard is. Dus wat doet MicroStrategy? Die geeft nieuwe aandelen uit. Dus er is een uitgifte van extra aandelen. Maar iedere keer met het geld dat dat opbrengt, gaan ze nieuwe Bitcoin kopen. Dus het aantal Bitcoin gaat omhoog per aandeel. Dus de sats per share. De sats per share die gaan omhoog. Waardoor het aandeel daarna, als Bitcoin weer stijgt, nog aantrekkelijker wordt voor mensen. Waardoor er misschien weer een overwaardering is van de aandelen. Dus iedere keer als er een grote overwaardering is per aandeel, kunnen ze opnieuw aandelen uitgeven om op dat moment Bitcoin te kopen of om die senior notes af te lossen. En het mooie van die senior notes, ik moet nog even terug, want dit is iets wat ook niet iedereen beseft. Even terug. Dat er een... Er zit een conversie premium op. Kijk, als MicroStrategy aandelen... Je zou je kunnen afvragen, hoezo zou je niet gewoon nu meteen aandelen uitgeven en daarmee Bitcoin kopen? Dan hoef je eigenlijk die hele obligaties niet uit te geven. Maar het geniale zit in het feit dat er al een premium wordt afgesproken op die conversie rate. Met andere woorden, als zij kunnen nu geld lenen met een hogere aandelenwaarde dan dat ze eigenlijk zouden konden doen. En dat zie je ook weer in die nieuwe uitgifte. Terwijl de koers staat, zeg maar nu op rond 14,50. Hebben ze een conversieprijs afgesproken van $2,043 per aandeel. Dus wat gebeurt daar? In plaats van dat ze nu gewoon aandelen uitgeven en daarmee Bitcoin kopen, gaan ze eerst een lening uitgeven. En in de toekomst gaan ze die lening aflossen met aandelen, maar wel tegen een hogere waarde van die aandelen. Dus hij verkoopt zijn aandelen nu al voor $2,000 in plaats van $1,500. En wat betekent dat? Meer Bitcoin voor de shareholders. Ja, en dit is briljant, want wat er nu gebeurt, en dat moeten mensen ook beseffen, is MicroStrategy is ondertussen zeg maar meer dan volgens mij 15 miljard waard. En de voorwaarden om tot de S&P 500 worden toegelaten, is een market cap van, ja, zeg maar boven die 15 miljard. Het moet een US-based company zijn. Er moet 50% van de stock moet floating zijn, dus moet verhandeld worden. Er moet genoeg volume zijn in het aandeel. En nou, er is heel veel volume, omdat het MicroStrategy zo'n hoge volatiliteit heeft, zo'n implied volatility en historical volatility, is dat een aandeel waar handelaren graag in traden. En je moet als bedrijf, om toegelaten te worden tot die S&P 500 index, moet jij positieve kwartalen hebben gedraaid. Nou, eigenlijk door de accountingsregels die golden, was Bitcoin een intangible asset, waardoor als Bitcoin omlaag ging, moest dat worden geboekt met de allerlaagste waarde. En dat ging dan, dat werd in de boeken gezet als operationele verlies. Dus het leek alsof MicroStrategy verlies maakte, maar dat was niet zo. Dat was alleen omdat Bitcoin gedurende dat jaar misschien een keer lager stond dan hun aankoopbedrag. Een hele foute manier om, denk ik, om Bitcoin te waarderen. Dat is dus ook nu aangepast. De FASB heeft nieuwe accounting rules uitgegeven. Die gaan in per 1 januari 2025. Maar je mag bedrijven al in 2024 daar gebruik van maken. En dan komt het. Dan gaat MicroStrategy dus wel operationele winsten maken. En dan hebben ze dus wel positieve kwartalen. En wat er dan gebeurt, als MicroStrategy wordt toegelaten tot de S&P 500, omdat er zoveel mensen in de wereld zijn die passief eigenlijk maandelijks, wekelijks, dagelijks een soort dollar cost average doen in de S&P 500, zal er heel veel geld stromen naar eigenlijk al die bedrijven die in die S&P 500 zitten, waaronder MicroStrategy. Maar als er veel geld naar die aandelen vloeit, dan is de kans ook weer dat die aandelen over worden gewaardeerd ten opzichte van de Bitcoin die MicroStrategy op de balans heeft staan. Waarna hij weer nieuwe aandelen kan uitgeven. Dus er komt een soort feedback loop dat MicroStrategy steeds meer waard wordt en dat ze steeds meer Bitcoin kunnen kopen en dat ze steeds aantrekkelijker worden. Dus dat, en omdat hij eigenlijk niet wil verkopen, of voorlopig niet, hij zegt ik wil eigenlijk nooit verkopen, ja, gaan al die Bitcoin gaan daar op slot zitten en haalt een hoop Bitcoin uit de markt, waardoor de Bitcoin weer meer kan gaan stijgen, waardoor zijn bedrijf weer meer waard wordt. Dus dit is een hele opvallende strategie. Vind ik ontzettend leuk om te volgen. Om het even af te maken. Dus als zij in die S&P 500 komen, dan kan er echt een soort feedback loop komen van Bitcoin aankopen, aandelen uitgeven, Bitcoin aankopen, aandelen uitgeven. Nou, voor zover wilde ik even de nieuwe ontwikkelingen van MicroStrategy bespreken. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik ga dit dus veel vaker doen, video's maken over de hele framework, hoe ik kijk dus naar de effecten op Bitcoin. En ik wil dat met een verdiepingsslag uitleggen. En ik vind het ook leuk om met jullie daarover van gedachten te wisselen. Dus neem vooral ook contact op. YouTube, Twitter, Substack, noem maar op. En laten we met elkaar kijken naar hoe de financiële markten veranderen. Naar hoe de wereld verandert met Bitcoin opkomst. Maar ook hoe je jezelf dus kan verdedigen tegen die blijvende geldontwaarding van de fiat currencies. En daar is deze hele naam, deze podcast, deze ook op bedacht. The First Bastion is wat Adam Ferguson schreef in zijn proloog in het boek When Money Dies. Dat sound money is the first bastion of society's defense. Dus je hebt als persoon, als gemeenschap ook hard geld nodig om jezelf te verdedigen tegen corruptie van die gemeenschap. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.